Goedemorgen, luisteraars. Wij willen vanmorgen weer een gedeelte uit het Heilige Woord van de Heere gaan overdenken. Voordat we dat gaan doen, luisteren we naar gemeentezang uit Urk. Gezongen zal worden uit de 118e psalm, het 11e en het 13e vers. Psalm 118, eerst vers 11 en daarna vers 13. We lezen vanmorgen samen uit de psalmen. We lezen de eerste psalm. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft, daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Staan we vanmorgen een ogenblik stil bij twee woorden uit deze psalm. Het eerste deel van vers 3 en het eerste deel van vers 4. Daar lezen wij, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. En in het eerste deel van vers 4 lezen we, alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf. We lezen niet wie de dichter van deze psalm is geweest. We weten niets over het koor dat die psalm zong. We weten niets van de zangwijze waarop deze psalm gezongen werd. Deze psalm begint zomaar. Deze psalm die de inleiding tot het gehele psalmboek vormt, is eigenlijk tegelijkertijd samen met de tweede psalm ook een samenvatting van alles wat er in dat psalmboek aan de orde zal komen. De eerste psalm is een lofzang op de wet van God en bezingt het geluk van de mens die bij die wet leeft. Terwijl we in de tweede psalm een lofzang op het koningschap van God over Israël vinden en een oproep aan iedereen om die God als koning te erkennen. Dan nu psalm 1 begint met welgelukzalig en psalm 2 eindigt met welgelukzalig. En zo zijn die twee eerste psalmen eigenlijk twee poorten waar we door moeten gaan om iets te verstaan van de heilgeheimen die ons in het psalmboek worden bezongen. We zien een hemelsbreed verschil in beginsel. Twee soorten mensen zetten dichter naast elkaar en tegenover elkaar. Rechtvaardigen en goddelozen. Hij wil het geluk bezingen van de rechtvaardige die leeft bij de wet en die zijn vreugde vindt in de wet. Maar hij tekent die rechtvaardige en zijn geluk tegen de donkere achtergrond van het leven van de goddeloze, van de man die zich nergens om bekommert en die doet alsof God er niet is. Misschien komt die rechtvaardige op het eerste gezicht niet zo sympathiek over. Een man die dit niet doet en die dat niet doet, maar die dag en nacht in de wet zit te lezen. Is hij niet een saaie Piet, een brave Hendrik? Iemand die niet in het leven staat, die niet weet wat er in de wereld te koop is? Of we vergelijken in onze gedachten deze man met een farizeeër, iemand die God dankt omdat hij niet is zoals de andere mensen? Voor zulke mensen kon de Heer Jezus ook niet veel waardering opbrengen. Maar hij at wel met tollenaars en zondaars en deze laatste komen er juist in deze psalm niet zo best af. Hebben we hier inderdaad te doen met een onuitstaanbaar mens, met iemand die beter is dan een ander? Dat staat nog te bezien. Want wat we niet horen, dat vinden we in het evangelie wel terug. Wel gelukzalig, zo begint de bergrede namelijk ook. En twee wegen, die komen ook in de bergrede voor en twee alleen einden, denk maar aan het huis op de rots en het huis op het zand. Het komt ook in de bergrede voor en wie deze psalm wil uitspelen tegen het evangelie, die staat daarom niet sterk. Nee, in deze psalm zit het evangelie helemaal verborgen. Het begint dadelijk al in het begin, wel gelukzalig. Een woord dat in de psalmen heel wat keren voorkomt, allergelukkigst, het hoogtepunt van geluk. Wat is dat? Er kunnen van die tijden zijn in je leven dat je je intens gelukkig voelt. Als je in deze tijd van moeite en zorgen toch een werkkring hebt en als je op het punt staat om in een huwelijk te treden, het lijkt wel alsof het volmaakt is, het leven. Maar alle geluk is broos. Er komt gauw weer een kink in de kabel. Het hoogste geluk, dat kan nooit liggen in de dingen die voorbij gaan. Wel gelukzalig is niet die man met dat fijne huwelijk en dat leuke gezin en die mooie baan en dat tweede huis. Hoe dankbaar we ook mogen zijn voor alle zegeningen, maar wanneer we niet meer hebben dan dat, dan zijn we diep ongelukkig. Wie is er dan wel gelukkig? De man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, die niet zit in het gestoelte der spotters. U merkt de opklimming in deze woorden, wandelen, staan, zitten. Raad, weg, stoel. Goddelozen, zondaars, spotters. Het leven zonder God is een hellend vlak. Het gaat van kwaad tot erger. Kijk, daar loopt die man, hij wandelt nog. Maar er is iets dat zijn aandacht trekt. En hij blijft staan. Maar van het staan wordt hij moe, waarom zou hij niet even gaan zitten? Hij wandelde in de raad. Dat zijn de gedachten die van binnenuit komen. Hij stond op de weg. Dat is wat naar buiten komt, wat gezien wordt. Hij zit in de stoel. Dat is het eindpunt. Nu heeft hij zijn bestemming gevonden. Goddelozen, zondaars, spotters. Waar moet ik die zoeken? Onder de criminelen, de terroristen, onder de mensen die met politie en justitie in aanraking komen. Nee, goddelozen zijn mensen die los van God zijn. Die zich aan God niets laten gelegen liggen. Dat kan in de wereld, dat kan ook in de kerk. Zondaren zijn mensen die weigeren zich te onderwerpen aan een wet. Die zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En spotters zijn mensen die niet meer luisteren naar vermaning of bestraffing en die geen weg terug willen. We kunnen deze mensen in levende lijven en in grote getalen om ons heen zien. Mensen die eerst nog wandelden in de raad van de goddelozen. Toen bleven staan op de weg der zondaars. Nu rustig zitten in het gestoelte van de spotters. Misschien wonen ze wel naast u. Misschien hebt u ze in de familie. Dat kan verdrietig zijn wanneer mensen die je lief hebt van die goede weg afraken en op de verkeerde weg terechtkomen. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gebeurd. Dat ging in het begin bijna ongemerkt, toch langzaam, maar zeker raakten ze los van het woord van God en van de dienst van God. We kijken toch niet op hen neer. We lopen toch niet met een boog om hen heen. Want we zijn door onze afval van God immers allemaal goddelozen geworden. Ook al leven we misschien uiterlijk bij het woord, we wensen met God toch niet te rekenen. Wat er bij de goddelozen uitkomt, dat zit er bij ons in. Het is niet de eerste vraag wat we doen en wat we laten, maar waar ons hart naar uitgaat. Kijk maar naar de rechtvaardige. Zijn lust is in des Heren wet. De wet dat is meer dan de 10 geboden. Dat is de lering, dat is de onderwijzing, dat is het woord van de levende God die zich aan Israël heeft geopenbaard. En daarin vindt deze man zijn lust. Daar wordt hij naartoe getrokken. Dat is de atmosfeer waarin hij kan leven en ademen. Daar wil hij steeds meer van weten en daar krijgt hij nooit genoeg van. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Het is zijn opstaan en zijn naar bed gaan. Moet hij dan overdag niet werken en 's nachts niet slapen? Je kunt toch niet dag en nacht in de Bijbel zitten lezen? Dat is de bedoeling ook helemaal niet. Maar onder het werk door kan er een tekst door je hoofd spelen die je niet meer loslaat. En kan er een psalm in je hart opwellen waaruit je troost put. En als je op je bed ligt kan het werkelijkheid zijn wat een dichter zingt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dag en nacht bezig zijn met het woord van God. En dan te bedenken hoe klein de Bijbel van deze dichter nog maar is. Wij hebben zoveel meer. Hebben we er ook onze handen vol aan en al onze tijd voor nodig en vinden we er onze vreugde in? Zijn we net als die mensen in Berea die dagelijks de schriften onderzochten? We zien vervolgens een hemelsbreed verschil in bestaan. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Hij staat op de plaats waar twee beken samenvloeien. Een boom met een dikke, rechte stam, met een hoge kruin en een rijk bladerdak. En de wortels verbreiden zich naar alle kanten. Ze zuigen het water op uit twee beken tegelijk. Zelfs in een droge zomer komt zo'n boom niets tekort. Dan haalt hij nog een overvloed van sappen uit die twee beken. Zo'n boom draagt altijd vrucht. Een gezonde boom die gevoed wordt, stelt nooit teleur. Een beeld dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. De man die zijn vreugde vindt in het woord van God is als een boom die niet uit zichzelf uit de grond gekomen is. Onkruid groeit zonder dat er een hand aan te pas komt. Maar deze boom is geplant. Van zijn oude onvruchtbare natuurgrond overgeplant in een nieuwe bodem, geworteld in Christus en zijn sappen betrekkend uit de vruchtbaarmakende stromen van de Heilige Geest. En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede. En dat gaat bij die boom vanzelf. Niemand hoeft te zeggen dat hij vrucht moet dragen. We denken aan het onderwijs van de Heer Jezus. Een goede boom kan geen kwade vrucht voortbrengen. Het is onmogelijk dat iemand door een waar geloof Christus zou zijn ingeplant en niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Die boom staat te pronken zonder dat hij het zelf merkt. Hij draagt vrucht, hoewel hij het zichzelf nauwelijks bewust is. Want hij lijkt op die andere boom die we vinden op de laatste bladzijde van de Bijbel. Op de een en andere zijde van de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. Want hij heeft gezegd, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En nu laat de dichter ineens dat beeld los. Nu is die boom ineens weer die man geworden. En al wat hij doet zal wel gelukken, staat er. Dat is toch niet dat goedkope geloof, religie het middel tot welvaart? Bovendien is het wel waar. Zegt de Bijbel ook niet, velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. Moeten we niet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods? Het is een typische gedachte van het Oude Testament. Er ligt zegen in een leven met de Heere. Wie de Heere vreest, die gaat het goed. Die krijgt een huis vol kinderen en een stal vol vee en een lang leven. Maar laten we succes en zegen niet met elkaar verwarren. Als alles voor de wind gaat, hoeft dat nog niet een bewijs te zijn van Gods zegen. Er kan zelfs een zegen liggen in de tegenspoed. We roemen ook in de verdrukkingen. En zelfs tegen de verdrukkingen in, mogen we het weten, alles werkt mee. Alles wat hij doet zal wel gelukken. En de goddeloze dan? Die gaat zeker alles voor de wind. Ja, zegt deze dichter, zelfs letterlijk. Hij is als het kaf dat de wind heen drijft. Kaf. Dat is waardeloos. Het heeft maar even een functie als omhulsel van de graankorrel. Maar nu is het koren gemaaid en het graan is gedorst op de dorsvloer die op een berghelling ligt en waar de wind vrij spel heeft. En dan komt er een windvlaag en die blaast het kaf weg. Het stuift in alle richtingen uiteen. Zo is de goddeloze als het kaf. Het dwarrel door het leven zonder dat het weet waar het terechtkomt. De goddeloze heeft geen waarde voor God en voor de mens. Laat maar waaien. Dat zijn nu de mensen naar wie iedereen opkeek. En tegen wie iedereen zoveel opkeek. Dat zijn de mensen voor wie de rechtvaardigen soms bang zijn geweest en gesidderd hebben. Maar ze zijn kaf en anders niets. Wat een verschil. Die boom staat stevig in de grond en die kan een orkaan doorstaan. Maar het kaf heeft nauwelijks wind nodig. Het stuift zomaar weg. Die boom leeft. Die heeft een wortel. Het kaf heeft geen leven. Heeft geen vastheid. En dan zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen wel vele, maar uit die alle redt hem de Heere. Maar als de tegenslag komt, dan hebben de goddelozen geen been om op te staan en ze zijn letterlijk nergens meer. En dan gaat de dichter zijn conclusies trekken. Er is een hemelsbreed verschil, ook in bestemming. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Daar waren ze dus blijkbaar, daar schenen ze bij te horen. Ze hadden er een plaats en misschien wel het hoogste woord, maar ze kunnen er niet blijven. Evenmin als het kaf kan blijven bij het koren. Goddelozen en rechtvaardigen worden van elkaar gescheiden. Ze passen niet bij elkaar. Maar die scheiding voltrekken de rechtvaardigen niet zelf, al hebben ze het misschien wel eens gewild, heren. Hoe lang zullen de goddelozen, maar ze moesten geduld hebben. De definitieve scheiding brengt God zelf. Als zijn gericht over ons leven gaat, dan zult gezien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige. Nu pas valt dat woord voor het eerst. We hoorden wel van een man die zijn lust vond in de wet van God, maar een rechtvaardige. Ja, niet omdat hij het is, maar omdat de Heere hem zo ziet. Terwille van de ene rechtvaardige die geen zonde gekend of gedaan heeft, nu ziet God zondaars aan, alsof ze zelf al die gerechtigheid volbracht hadden die deze rechtvaardige voor hen volbracht heeft. Rechtvaardigen, ach, in de wereld zijn ze nauwelijks in tel. Ze zijn ook ver in de minderheid vergeleken bij die grote schare goddelozen, en nu blijken ze toch een vergadering te zijn, waar orde en regelmaat in zit. In het begin van deze psalm zagen we ook een vergadering, maar dan van spotters. Ze zaten bij elkaar alsof zij het voor het zeggen hadden, maar die vergadering is uiteengeslagen. Die is in wanorde geëindigd. Uiteengestoven zoals kaf wegstuift voor de wind. En nu hebben de rechtvaardigen een vergadering die geen einde heeft en die nooit verstoord zal worden. En ze zingen voorgoed: ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Want, zo luidt de conclusie, de Heere kent de weg der rechtvaardigen. Hij weet er alles van. En vooral zijn oog slaat hen in liefde gade. Ze klaagden wel eens dat hun weg voor de Heere verborgen was, maar nu blijkt hij toch hun weg te kennen, want hij loopt met hen mee. Hij gaat zelfs voor, de weg der rechtvaardigen. Wie is dat anders dan hij die gezegd heeft: ik ben de weg? Maar de weg der goddelozen zal vergaan. De goddelozen zelf en hun weg. En zo eindigt het lied, alsof een trein in één keer in een ravijn stort. Het is niet in woorden te zeggen. En één vraag blijft erover: ben ik nou een rechtvaardige of een goddeloze? Een goddeloze, een mens die niet met God rekent, tegen wie de Heere zegt: vandaag nog, dit is de weg, wandel daarin. En een rechtvaardige is een mens die zich als een goddeloze heeft leren kennen en die nu vrucht draagt, maar er is niets van hem bij. Die vrucht draagt, omdat de boom des levens zelf gezegd heeft: uw vrucht is uit mij gevonden. We luisteren nu opnieuw naar gemeentezang uit Urk. Gezongen zal worden de eerste psalm, vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1 en 2.